Vader in de hemel, wat is dat toch altijd weer opnieuw een ultieme grootheid en waarheid om te beseffen. Dat wij in Jezus, dat wij dankzij de Heer Jezus zijn offer voor ons, uw kinderen mogen zijn. En dat dat zo verstrekkend is, dat we niet alleen maar de positie hebben, niet alleen maar uw kinderen zijn, maar dat we ook door het werk van Jezus elke keer opnieuw zonder schroom mogen naderen voor de troon van de genadige. Waar we genade en barmhartigheid zullen ontvangen, ook als we dat nodig hebben. Oh, en ik bid als we ook uw troon naderen op dit moment. En als we uw woord openen. Oh, dat het ook opnieuw diep tot ons hart zal spreken. Dat we door uw woord heen nog dieper onder de indruk raken van uw vaderhart, Heer. En dat het dat mag uitwerken wat u ook wil dat het uitwerkt in onze persoonlijke levens vanochtend, vandaag. Doe uw werk door uw woord, door uw geest. In de machtige naam van Jezus. Amen. Goedemorgen. We hebben deze zomer, eigenlijk deze zomervakantie, allemaal losse preken. En toch is het een prekenserie. We preken namelijk de komende weken allemaal per zondag over, zoals dat heette, een van de kleine profeten. En eigenlijk gaat daar al meteen mis, want kleine profeten, zo noemen we dat in ons Bijbelboek, zijn de 12 aan het eind van het Oude Testament. Maar daar heb ik even de kinderen nodig, want waarom noemen we het eigenlijk kleine profeten? En dan begint het eerst even met de vraag natuurlijk, wat is ook alweer een profeet? Wie weet dat van de kinderen? Wie kan even heel wat roepen als je zegt van een profeet, dat was ook alweer iemand die... De iets oudere kinderen mogen inmiddels aansluiten. Een profeet, wat doet hij? Wat? Die profeteert, ja. Die keuren we half... Nee, dat is te makkelijk. Maar wat is dan profeteren? Wat is dan profeteren? Woorden van God doorgeven. Aha, dus een profeet is iemand die geeft woorden van God door. Dat is van God naar de mensen. Een priester was juist van de mensen naar God. Dat is een andere beweging. Maar profeten waren mensen die spraken woorden van God tot de mensen. Ja, want dit maakt iemand dan een kleine profeet in de Bijbel? Goeie vraag. Kwamen ze allemaal tot hier? Nee. Nou ja, in de Bijbel, dat hebben we er eigenlijk zelf bij gezonden. In de Bijbel noemen ze het ook geen kleine profeten. In het Jodendom zijn die 12 profeten eigenlijk samengebundeld tot het 12 profetenboek. Maar op een of andere manier in de kerkgeschiedenis hebben we dat kleine profeten genoemd. Het heeft alleen maar te maken met het feit dat het dunne boekjes zijn. Je hebt grote profeten als Jesaja en Jeremia en Ezekiel. Ja, dat zijn dikke boeken. Jesaja, 66 hoofdstukken. En die kleine profeten, die laatste 12 van het Oude Testament, ja, die zijn dunner. Maar met dat we ze kleine profeten noemen, zouden we bijna iets zomaar een paadje lopen van, die zijn dus minder belangrijk. Dat zijn boekjes, ja, die hebben minder impact, want dat zijn de kleine profeten. Nee, dat zijn een van de 12 profeten. Dat zijn stuk voor stuk boeken, ja, met ongelooflijk veel impact. En vandaag staan we stil bij de eerste van de 12. En dat is het Bijbelboek Hosea. En Hosea, dat betekent, zijn naam betekent redding van hem. En hem is Yahweh, de God van Israël. Of redding door hem. Natuurlijk een fantastische betekenis van de naam. En zijn er ook hier kinderen die ook een hele mooie betekenis hebben van je naam. Dat je naam hebt en dat je weet wat het betekent. Ja, dat is een mooie betekenis. Wie heeft een naam met een mooie betekenis?
Ik ben alleenheerser.
Alleenheerser. Ja. Zo, dat is... Maar doe het wel samen met de Heer. Nog meer, andere kinderen die een naam hebben zeggen van, nou, die naam van mij die heeft een hele mooie betekenis. Ja, kinderen heten niet meer Johannes tegenwoordig, hè? Dat heeft ook een hele mooie betekenis. Nee? Nou, dan moet je misschien thuis nog even mama en papa vragen van, heeft mijn naam eigenlijk een mooie betekenis? Want dat wil ik eigenlijk wel weten. Want soms zegt het heel veel ook over wie je bent en wat zelfs God op jouw leven legt. Maar goed, Hosea betekent redding van hem of redding door hem. En Hosea was een profeet die optrad in de 8e eeuw voor Christus. Dat is dus gewoon 2800 jaar geleden. En dan kun je altijd weer afvragen, waarom zouden wij hier en nu in Groningen gaan lezen in een boek van 2800 jaar geleden en denken dat ons dat iets zegt. En dat komt omdat het woord van God is. Wat zijn blijvende kracht heeft, want Hosea, een van die kleine profeten is een boek dat heeft zoveel zeggingskracht vandaag. En het gaat over de geschiedenis, ook van het volk Israël, tijdens de regering van koning Jerobeam II en zijn opvolgers in het noordelijke Rijk Israël. En dat was geen beste periode. Het was geen beste periode in de geschiedenis van Israël, want het grootste gedeelte van het volk had zich eigenlijk afgekeerd van God. En het was eigenlijk overgegaan in afgodendienst. Baal, de Kanaanitische god van de vruchtbaarheid. En Jerobeam had ook twee beelden laten oprichten in Dan en Bethel, wat ze ook aanbaden. Dus dat volk, ja, dat pleegde eigenlijk, zou je kunnen zeggen, geestelijk overspel. Dat is wat er gebeurde in die periode. En dat geestelijk overspel dat ging zelfs ook gepaard met fysiek overspel. Want ook in die andere afgodendienst was er ook sprake van tempelprostitutie. Dus dat is niet best. En dan zie je ook dat de toon van dit Bijbelboek Hosea, dat is vaak heel fel. Hosea, die spreekt ongelooflijk hartstochtelijk. De woorden die God spreekt door Hosea 1, die zijn fel. Die zijn hartstochtelijk. Die zijn zelfs hier en daar bitter. Het taalgebruik is schokkend. Het taalgebruik is heel direct. Dus het is een pittig boekje, Hosea. En ik nodig je echt uit om hem de komende week gewoon eens in zijn geheel te lezen. Want ja, dan zie je zoveel. Want het is hartstochtelijk. Het is soms bitter. Het is teleurstelling die geuit wordt. Maar tegelijkertijd, wat krijgen we in dit Bijbelboek? Ongelooflijk mooi en diep inzicht in het hart van God, in het hart van de Vader. En wat houdt Hij van zijn volk. En ook vandaag, wat houdt God van zijn kinderen. Onvoorstelbaar veel, meer dan de moeite waard om te lezen. En wat doet het God wat? Dat zie je ook in dit Bijbelboek. Wat doet het God wat? Wat doet het hem veel als zijn vaderliefde uiteindelijk niet of nauwelijks wordt beantwoord? En je ziet ook eigenlijk een hele mooie opbouw in het Bijbelboek. De eerste hoofdstukken gaan over die symbolische weergave van de ontrouw van Israël. Hosea de profeet. Ja, misschien ken je het verhaal. Die krijgt de opdracht om te trouwen met Gomer, een overspelige vrouw. En ze krijgen kinderen en die krijgen dan ook bijzondere namen van God. De eerste is Jezreel, een zoon. En die verwijst naar de plaats waar koning Jehu in het verleden de koning van Israël en Juda heeft omgebracht. En God wil het volk ter verantwoording roepen. En de twee andere kinderen heten Lo-Ruhama, wat betekent zonder medelijden. En Lo-Ami, dat betekent niet mijn volk. God geeft de kinderen van Hosea namen. Die zeggen, geen medelijden meer. En dit is gewoon niet meer mijn volk. God is er echt klaar mee. En alleen dat al is soms even goed om te beseffen. Soms is God er gewoon echt even klaar mee. Met al die ontrouw aan hem. Maar verderop, en dat is dan ook weer mooi, verklaart God dat hij in de toekomst opnieuw naar zijn volk zal uitkijken. In hoofdstuk 3 krijgt Hosea de opdracht om nog een keer met een vrouw te trouwen. Waarbij hij geen seksuele intimiteit heeft. Als symbool dat ook het volk Israël langere tijd niet zal beschikken over koningen, over leiders, over offers, over gewijde stenen, over huisgoden. Maar dat ze uiteindelijk na een periode van gebrek aan intimiteit weer terug zullen keren naar het hart van de Vader. En het vraagt natuurlijk wel om onderscheid. Als je een profeet bent en God vraagt dingen van je te doen, wat natuurlijk heel veel op kan roepen, dan vraagt onderscheid van, is dit van de Heer? De opdracht die hij mij geeft. Dat was toen zo, en dat is met profetie nog steeds zo. Je hebt onderscheid nodig. Is deze profetie van de Heer? Is dit wat hij daadwerkelijk van me vraagt? En dan zie je in Hosea 4 die beroemde woorden, mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis. En dat is een heel mooi vers, maar eigenlijk denk ik dat al die hoofdstukken daarna laten zien dat het volk niet zozeer of alleen maar ten onder gaat aan een gebrek aan kennis, maar het gaat eigenlijk ten onder aan een gebrek aan kennen. Die hoofdstukken laten zien, en ook voor ons als les, we kunnen soms zoveel kennis hebben over God, terwijl we daarin het allerbelangrijkste missen. Het kennen van God. Het leven in relatie met Hem. Waar sprake is van intimiteit. Waar sprake is van communicatie. Waar het over en weer het spreken is. Je kunt zoveel kennis hebben over, maar het is nog veel belangrijker. En die kennis is nuttig. Kennis over God is hartstikke nuttig en belangrijk. Als het maar leidt ook tot het beter leren kennen. Als het de relatie met God maar verdiept. Want kennis alleen brengt je niet verder. En we zien in die eerste 10 hoofdstukken Ja, dat God diep verontwaardigd is. Alleen dat is al goed om te beseffen. God is diep verontwaardigd over het feit dat, ondanks het feit dat het volk hem kan kennen, ondanks het feit dat het volk hem mag kennen, hem, hij, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die boven alles verheven is, de grote, almachtige, eeuwige God, tegelijkertijd laat hij zien, oh, maar ik ben ook de God van dichtbij. Ik ben de God die wil wonen te midden van het volk. Hij heeft ze gered. Hij heeft ze gevoed. Hij heeft ze beschermd. En toch, steeds opnieuw, lopen ze andere goden achterna. En dit Bijbelboek Hosea laat op een hele overtuigende, een hele indringende, een hele heftige manier zien dat het God allemaal niet koud laat. Toen niet, maar ook nu niet. Als wij namaakgoden achteraan rennen in onze tijd, en het kan hem zitten in allerlei dingen die te maken hebben met materie, de dingen die je hebt, of dat wat je bent, misschien wel met je positie, met je carrière, met de eer van mensen, dat ze maar vooral zien wie je bent en wat je doet. Dat gaat om relatie, of gaat om seksualiteit, waar je alle dingen van deze wereld, waar je denkt, oh, daar vind ik echte voldoening in. Voldoening die alleen maar te vinden is bij de Heer zelf. Het zijn allemaal namaakgoden. En we rennen er soms net zo makkelijk achteraan als het volk Israël destijds. En hier laat Hosea zien, het laat God niet koud. Het maakt hem wat uit. Het doet hem heel veel waar wij ook met ons hart op gericht zijn. En als ons leven zich vult met namaakgoden, dan is de Heer daar ook heftig verontwaardigd over. En hij maakt ook duidelijk dat het consequenties heeft. We hebben een paar grote hoofdstukken in het Oude Testament. Die gaan over zegen en vloek. He, onder andere Deuteronomium 28. En laat zien, joh, als je je leven inricht volgens de richtlijn die God gegeven heeft. En wat daarbij heel belangrijk is om te beseffen. Dat we geloven en dat we vertrouwen dat God goed is. Want als je alleen maar de Bijbel gaat toepassen in je leven. Omdat dat zo hoort. Of omdat het moet. Of omdat God het van je vraagt. En je anders misschien wel onder het oordeel valt. Dan ga je niet volhouden. Maar als je je leven gaat inrichten naar de principes van Gods woord, vanuit het diepe vertrouwen dat God goed is, dat als hij iets van ons vraagt in zijn woord, dat het is omdat hij het beste voor ogen heeft met ons. Omdat hij wil dat we voldoening en vervulling ervaren in het leven, daaruit leven en dat ook doorgeven. Ja, dat maakt dat je ook kunt vasthouden aan het woord. Dat maakt dat je ook kunt inrichten. En de Bijbel laat zien, doe je dat, richt je je leven in naar de principes van God zoals hij het heeft bedoeld, ja, dan is daar dus zegen. Dan zul je ervaren, ik word gezegend. Alleen al in het feit dat ik voldoening ervaar in het leven met God, wat ik op geen enkele andere manier kan ervaren in dit leven. Maar we zien ook vanuit Deuteronomium 28, als je je afkeert van hoe God het leven heeft bedoeld, als je je eigen weg gaat, als je sommige levensgebieden bij hem weghoudt, als je toch je voldoening vult in allerlei namaakgoden, ja, dan is daar vloek. Dat was toen zo. Maar dat zullen wij ook ervaren in ons leven. Dat we ervaren van, hé, er gaan dingen mis. Er gaan dingen stuk. Als ik mijn leven niet inricht, is zoals God het heeft bedoeld. Omdat ik misschien toch niet vertrouw dat hij het beste voor ogen heeft als hij ook dat van me vraagt. Want dat vind ik zo naar. Het gaat zo in tegen mijn vlees. Vertrouw God. Dat als hij iets van je vraagt, dat hij dat doet. Omdat hij het goede voor ogen heeft. En in al die heftigheid en al die verontwaardiging ook van God over dat nalopen van namaakgoden, dan is daar opeens hoofdstuk 11. Oh, wat een hoofdstuk is dat, die gaan we straks ook in zijn geheel lezen. En je zou kunnen zeggen, wat Lucas 15 in het Nieuwe Testament is het verhaal van de verloren zoon. En dat is Hosea 11 in het Oude Testament. Dus wil je iets proeven van het vaderhart van God? Wil je weten wat er omgaat in het hart van de vader? Ja, luister mee naar het prachtige hoofdstuk. Liefde, trouw, teleurstelling, het zit er allemaal in. Dus laten we het lezen, hoofdstuk 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Maar hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar ze beseften niet dat ik hen verzorgde. O, zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koren van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hen het voer zelfs nog voor. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen? nu ze weigeren naar mij terug te keren. Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden om wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. En al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. En dan dat wonderbaarlijke vers 8. Ik vind het misschien wel het mooiste vers van de Bijbel. Zoveel zegt over het hart van de Vader. Ach, Efraïm. En vul je eigen naam ook maar in. Ach, Efraïm. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma? Je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen. En Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik. En geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw. En ze zullen hem weer volgen. En wanneer hij brult, dan keren ze schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte. Als duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer lopen, wonen en ook lopen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Wat een hartstocht. Wat een passie. Het is Gods vaderliefde die verzorgt. Het is Gods vaderliefde die corrigeert. Het is Gods vaderliefde die niet zomaar over zich heen laat lopen, maar verontwaardigd is. Die letterlijk hartverscheurend lief heeft. En die de liefde laat winnen. En zijn toorn laat varen. Ken je God? Ken jij God als de God van wie het hart verscheurd wordt? Als hij naar jou kijkt. Als hij naar mensen kijkt. Ken je God die aan de ene kant almachtig is, hoog verheven, heilig. En die tegelijkertijd hier is. Hier en nu. Die intens en intiem betrokken is op jouw persoonlijke leven. Wat er in jouw hart omgaat. We kunnen dat bijna niet in één plaatje krijgen. De God die boven alles verheven is. En de God die dichtbij is. En daarom zegt God, ja, maar ik ben God. En geen mens. Dat zullen we nooit helemaal kunnen pakken. En het hoeft ook niet. Als we het maar op vertrouwen. En als we het maar geloven. En als we er maar in wandelen. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Admaï laten ondergaan als Seboïm? Wonderlijke woorden, alsof God met zichzelf in gesprek is. Het is alsof de Heer iets overweegt. En goed om te weten, Adma en Seboïm, dat waren zustersteden, net als Sodom en Gomorra. En net als Sodom en Gomorra verwoest waren, waren ook Adma en Seboïm verwoest door de Heer. En oh ja, Israël had het in zekere zin ook verdiend om gewoon verwoest te worden. Maar dan is daar het vaderhart van God. Het is toch onmogelijk dat ik ze zal vernietigen. Want dit is het volk wat ik voor eeuwig verkozen heb. Het is toch mijn volk. Het is toch het volk waar ook uiteindelijk de Messias uit voort zal komen. Zoals het mooi heet, als een tronk uit de tronk van Isaï. De Messias die uiteindelijk daadwerkelijk voor eens en voor altijd de weg naar het hart van de Vader open zal maken en open zal houden. Het is toch het volk waar ik nooit vanaf kan. Het is toch het volk waar ik nooit vanaf wil. Gods vaderliefde maximaal. En hoe ziet die vaderliefde dan uit? In hoofdstuk 11 komt het concreet tot uiting in zijn stem, in zijn arm, in zijn hand, in zijn hart. Dus laten we beginnen met zijn stem. Net toen Israël nog een kind was, riep Gods stem. Het begin van dat volksbestaan van Israël. Want de wieg stond in Egypte. Ja, toen al had hij hen lief. Geboeid. Gegezeld. In slavernij in Egypte. En toen heeft hij hun geroepen via Mozes. Heeft hij hun bevrijd. Heeft hij hun getrokken uit de slavernij. Tot de vrijheid in beloofde land. Uit Egypte naar Kanaan. Maar hoe meer God ze roept en hoe meer hij eigenlijk laat zien dat hij hun vader is. Ja, hoe harder ze weglopen. En talloze keren heeft God geroepen via Mozes, via Samuel, via Elia, via Elisa, alle profeten. En eigenlijk je zou kunnen zeggen, de kern van alle profetenboeken in het Oude Testament is keer toch terug. Dus je dat moet samenvatten, je hebt de Torah, je hebt de wet van God, zoals het heeft bedoeld. En dan heb je de profeten en die zeggen eigenlijk steeds meer, keer toch terug naar de Torah. Keer toch terug naar het verbond. Keer toch terug naar hoe ik het voor jullie heb bedacht en heb bedoeld. Keer toch terug. Dat is het hart van alle profeten. Keer toch terug. Keer toch terug ook naar die zegen. En blijf niet langer onder de vloek. Maar hoe meer ze roepen, hoe harder ze weglopen. En ze hollen de afgoden achterna. En toch, hoe vaak ze God ook afwijzen. Hoe vaak ze God ook maar namaakgoden en afgoden achterna gaan. Gods vaderhart blijft kloppen. Zijn stem blijft roepen. En misschien vanochtend ook wel tot jou. Misschien dat God vanochtend juist tot jou zegt, keer toch terug. Nu is de dag, keer toch terug. Die vader zien we in zijn stem, maar we zien hem ook in zijn arm. Want hij heeft ze laten lopen, het volk. De woestijnreis, ja, 40 jaar lang lopen, maar niet alleen letterlijk lopen, ook figuurlijk. Ze moeten leren om op eigen benen te staan. Ze zijn al bevrijd uit Egypte, maar Egypte moet nog wel uit hen. En daar hebben ze 40 jaar voor nodig. Ze waren in een paar dagen, in één dag waren ze uit Egypte. Maar het duurde 40 jaar voordat Egypte uit hen was. Om te leren leven naar de principes van Gods woord. En toen pas konden ze dat beloofde land Kanaan in gaan nemen. De vroegste jeugd lag in de woestijn. 2 vers 16. Daarom, zegt God, zal ik haar meelokken naar de woestijn. En daar tot haar hart spreken. We hebben het soms nodig. Ah, we hebben het nodig om te leren lopen. En dat gaat ook met vasthouden. Ik weet nog van mijn eigen kinderen toen ze klein waren. Van ja, leren lopen, dat begint. En zo'n dreumes die begint wat te staan en te wiebelen. En je houdt heel dichtbij, je houdt het heel goed vast. En steeds langer laat je los. En het gaat heel vaak goed. En het lopen gaat met vallen en opstaan. Dus soms vallen ze. En dan is daar je arm. En dan haal je ze omhoog. En dan pak je ze weer bij. Dan geef je weer de bescherming. Maar het gaat ook om loslaten. God moest het volk ook loslaten om zelf te leren lopen in zijn wil. Om ervoor te kiezen om te wandelen in zijn wil. Leren lopen, dat is een proces. Heel fysiek, maar ook geestelijk. Ook wij moeten leren lopen, leren wandelen in onze identiteit, in wie we zijn. In onze autoriteit ook. En vaderliefde geeft ruimte. En vaderliefde stimuleert, doe maar jongen, ga maar, loop maar. Maar vaderliefde vangt ook altijd weer op. Daar waar het misgaat, daar waar het dreigt mis te gaan, is de vader er altijd met open armen. En dat zien we bij God de Vader ook. Hij staat altijd met open armen. Verloren zoon, de Vader, met open armen. Altijd klaar om op te vangen. Opnieuw, voor de zoveelste keer. Kom maar jongen, kom maar meisje, kom maar zoon, kom maar dochter. Ik pak je weer vast. Ik til je weer op. En we proberen het opnieuw. En dat is ook zo mooi. Er is altijd een weg terug. En het gaat hier in Hosea 11 ook over koren van liefde. Wanneer de Heer ons steeds opnieuw, hen, maar ook ons, ja, wil trekken dichter naar zijn hart. Weet je, er viel manna uit de hemel. Er kwam water uit de rots. Er was voer, vlees van kwakkels, op het moment dat het brood niet meer goed genoeg was. Van oase naar oase, van pleisterplaats naar pleisterplaats. Koren van liefde, steeds opnieuw betoonde God zijn hart. En hij liet zien, joh, ik ben voor jullie. Je hebt ook gezongen, u bent voor mij. Zo belangrijk om te beseffen, God is voor ons. God is voor het volk Israël. God is voor jou. Hij is niet tegen jou. God is voor jou. En hij liet het steeds opnieuw zien. Kijk dan hoe ik voorzie. Kijk dan hoe ik jullie help. Kijk dan hoe ik jullie leid. Hoeveel wonderen heb je nog nodig om te zien dat mijn hart hartstochtelijk klopt voor jullie? Wat heb je nodig om het te zien? Wat heb jij nodig om het te zien? Want er is niet alleen zijn arm, er is ook zijn hand. Want vanuit liefde heft God ook zijn hand op tegen zijn kind. God moet zijn ongehoorzame kind gaan straffen. Assur zal koning zijn. Dat is het oordeel. En dat is ook verdiend. En je ziet eigenlijk de teleurstelling. Je ziet de boosheid in het hart van de vader. Ja, dus moet er wel ballingschap zijn. Staat allemaal in Deuteronomium 28 al voorspeld bij zegen en vloek. Yo, als je maar constant achter afgoden blijft aanlopen, ja, dan zal er uiteindelijk ballingschap zijn. Dan zal er uiteindelijk vreemde overheersing zijn. De woede van de vader is terecht. En de wet zegt ook, een weerspannige zoon moet uiteindelijk gedood worden. Zo stevig staat het daar. Dan had Efraïm zeker de dood verdiend. En Gods hart kan ons ook tuchtigen. Dat kan ook het inzicht zijn vandaag voor jou. Dat God pijn toelaat in jouw leven. Omdat hij iets wil zeggen tegen je. En misschien heb je daar nooit zo naar gekeken. Maar als je denkt van, hey, waarom gebeurt het in mijn leven? Nou, dan zal ik daar vooral eens mee naar de Heer gaan. Van Heer, wilt u hier iets mee zeggen? Laat u pijn toe. Omdat u uw hand opheft. Misschien wel corrigerend. Misschien wel omdat je bezig bent om een heilloze weg op te wandelen. Maar dat God corrigeert. En corrigeren doet soms pijn. En God laat ons pijn toe. En pijn in ons lichaam is een alarmsignaal. Als ik pijn heb, dan moet ik ergens aandacht aan besteden. Dus als ik pijn heb in mijn ziel, als ik pijn heb in mijn geest, als ik weet van, oh, er gaan dingen echt mis, dan moet ik er aandacht aan geven. Dat is een signaal. En misschien, hoeft niet per se, maar misschien is het wel een signaal van God. Dat als er dingen mislopen, als je pijn ervaart in je leven, dat je naar God van, Heer, maar wat, wilt u daar misschien iets mee zeggen? En misschien spreekt hij daar wel in. Misschien ook niet, maar ik zou het in ieder geval aan hem vragen. Het helpt ons om daar anders naar te kijken. Maar als laatste, naast zijn stem, naast zijn arm, naast zijn hand, ja, spreekt hij nog bovenal Gods hart. Ach, ach, Efraïm. Hey, ik heb fantastische kinderen, maar heel soms kunnen ze het bloed onder je nagels vandaan halen, toch? Jullie hebben allemaal fantastische kinderen? Of jullie zijn fantastische kinderen? Ja? Papa en mama nooit boos? Ze zeggen, nou moet je echt kappen. Nee? Ik zeg het ook bijna nooit, maar heel soms komt het voor. En God kan niet anders dan ze aan het oordeel prijsgeven. Hij kan niet anders. Hij moet recht doen aan het verbond. Hij moet recht doen aan zegen en vloek, aan oorzaak en gevolg. Maar uiteindelijk en ten diepste wint Gods barmhartigheid. Wint het van zijn oordeel. Hij zal straffen. Maar niet voorgoed. En het eindigt met vers 10 en 11. Een belofte. Een belofte. Het volk zal de Heer opnieuw nalopen. Achterna gaan. Een ommekeer zal er zijn. Ook bij een overblijfsel van Israël. En de Heer zal ze weer opnieuw gaan roepen. Terug naar huis. En ja, de kinderen zullen schuchter. Zullen misschien wel bevend aankomen. Bevend vanwege het besef van Gods goedheid. We kunnen ook zo onder de indruk raken van Gods goedheid, oh, dat het ons heel erg bezwaard kan maken. Omdat wij niet altijd zo goed zijn en goed handelen, kan Gods goedheid klemmen, beklemmend zijn bijna. Het is het hier ook. Besef van Gods goedheid en hun eigen onwaardigheid. Oh, kunnen we God nog onder ogen komen? Mogen we echt nog terugkeren? Zoals ook de verloren zoon in Lucas 15 dat had. Ja, het kan. Terugkeren naar het hart van de vader. Het kan. Omdat het mag. Omdat de weg vrij is. Altijd naar zijn hart. Het vaderhart van God. Dat zich uit in zijn stem, in zijn arm, in zijn hand, in zijn hart. Dat altijd blijft kloppen. En niet alleen voor het volk Israël. De vader die, zo lezen we in Romeinen 8 vers 32, ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, hoe zal hij dan ook niet ons met hem en in hem, in Christus, alle dingen schenken? De vader liet zijn eigen zoon uiteindelijk die weg gaan naar het kruis. Voor het volk. Voor ons. Zodat daadwerkelijk de weg naar het hart van de vader vrij is. Voor eens en voor altijd. En dat vaderhart wil ons vanochtend ook wat vertellen. Dat vaderhart wil ons uitnodigen. Dat vaderhart wil ons uitdagen. Want wij zijn soms, laten we eerlijk zijn. Wij zijn soms net zo ontrouw aan God. Als het volk Israël ten tijde van Hosea. En God verlangt ook voor jou en voor mij een intiem vertrouwen. Maar wij gaan zo vaak het geluk van deze wereld achterna. En denken dat we daarin zullen vinden. In plaats dat we ons met ons hele hebben en houden, met hart en ziel verbinden aan de Vader. Zo is het toch? Ik ben er toch niet alleen in? Dat we ons zomaar weer af en toe in vergaloperen. Soms lijken we meer kleuters dan opgevoede kinderen. We roepen God aan als we hem nodig hebben. Vader, Vader. Maar vergeet als het beter gaat net zo makkelijk. Dat hij ook als het beter gaat gepassioneerd van ons houdt. En dat hij een dynamische relatie met ons wil. Vergelijkbaar met een huwelijk. Waarin je zowel intens met elkaar wil communiceren als het goed gaat. Maar dat je ook intens wil communiceren met elkaar als het slecht gaat. Dat je intimiteit wil ervaren in goede tijden en in slechte tijden. Hij wil het altijd. Niet alleen maar als het slecht gaat. Het wel, Heer, help. En dan mogen we er zijn. Dan mogen we aankloppen. Hij wil ons hele leven, onze hele wandel, dat wij in die hartsrelatie zijn en handelen en wandelen. En gelukkig herinnert hij ons steeds opnieuw aan zijn liefde. En trekt hij ook ons steeds opnieuw naar zich toe, met zijn koorden van liefde. Dat is geen koord waarmee hij slaat van, oh, dombo, ben je weer de fout in gegaan. Oh, ik ben zo klaar met jou. Weer heb je vertrouwd op andere dingen. Weer heb je die ene zonde gegaan. Oh, ik ben er zo klaar mee. God is er wel klaar mee. Maar hij is nooit klaar met jou. Hij is er wel klaar mee dat jij je vervulling steeds opnieuw zoekt op plekken waar je hem niet zult vinden. Omdat de grootste vervulling en voldoening en vreugde alleen maar te vinden is in het leven met hem. Ja, God is er klaar mee. Maar hij is nooit klaar met jou. Het is zo'n belangrijk onderscheid en zo goed om te weten. Hij is nooit klaar met jou. God is geduldig. God is trouw, ook naar jou en naar mij toe. Want ook te midden van onze gebrokenheid, te midden van ons soms zo gebrekkige manier van het liefhebben van God, is zijn trouw en liefde aanwezig. Dat is de boodschap die Hosea had voor toen. Maar het werkt door, 2800 jaar later, tot hier. En nu. En soms hebben wij het, net als het volk Israël, nodig dat God ons leven op orde brengt. Dat hij ons disciplineert. Dat hij ons meelokt naar de woestijn. En als wij een woestijnperiode in ons leven meemaken, ja, dan is het dor. En dan is het droog. En ik ervaar niet zoveel van God. Ik zit in de woestijn. We kunnen er soms zelfs evangelisch bijna een populaire term van maken. Oh, ik zit in de woestijnperiode. Oeh, dat is wel zwaar. Ja, ik zal voor je bidden. Ja, mooi, fijn. Soms lokt God ons mee naar de woestijn. Soms laat hij droogte toe. Soms klinkt zijn stem een hele tijd niet. Waarom doet hij dat? Omdat hij ons mee wil lokken naar een plek waar uiteindelijk ook afleiding weg zal vallen. Waar uiteindelijk ook beseffen het is dor en droog en ik kan hier niet blijven. En ik wil hier niet blijven. En in de woestijn, in dorheid, in droogte, uiteindelijk hij zal spreken. Als wij openstaan, als wij hem zoeken, als wij hem aanroepen in de woestijn, hij zal spreken. Zijn belofte uit het woord, hij zal spreken. Dus als het droog is, als het dor is, vergeet één ding niet. Om steeds opnieuw God wel te zoeken, ook ervaar je niet, blijf zoeken. Blijf naderen in het vertrouwen dat hij zal naderen. Dat hij er zal zijn, juist ook in de droogte. Het is vaderliefde die soms ingrijpt in ons leven. Maar herkennen we het ook zo? Vraag het hem. Vraag het hem waarom hij dingen toelaat in je leven. En misschien krijg je hele verrassende antwoorden. In Hosea 14 zien we dat God uiteindelijk het volk zal genezen van hun ontrouw. En dat er van binnenuit een verlangen ontstaat om zijn liefde te beantwoorden. En die God, diezelfde God wil ook jou en mij genezen. Als dat nodig is van onze ontrouw aan hem. Hij wil een nieuw verlangen opwekken in mijn hart. Hij wil een nieuw verlangen opwekken in jouw hart. Om zijn liefde te beantwoorden. Want daar bestaan we toch voor. Dat is de missie die we hebben. Niet alleen als gemeente, maar ook als individuele christen. Wij bestaan. Ik besta om Gods liefde te ontvangen. Maar net zo hard om hem te beantwoorden. En niet alleen daarbij te laten, maar om ook door te geven. We bestaan om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden. Dat is de bestaansgrond onder onze voeten. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven, dat we daarin wandelen. Die God, met het hart van een gepassioneerde vader, wiens liefde eeuwig is, hij gaat achter ons aan. Hij gaat achter ons aan, want God met het hart van een gepassioneerde vader, die laat nooit los. het werk van zijn handen. Sommigen hebben die zin heel vaak gehoord in hun leven, hebben nooit gedaan. Maar besef het nog opnieuw. God laat nooit los. Het werk van zijn handen. Dus ga niet langer achter namaakgoden aan en keer terug. Als dat voor jou is vanochtend, keer toch terug naar die eerste liefde. Misschien wel naar die eerste toewijding die je hebt gehad. Naar die eerste overgave. Keer terug. Want de Vader staat zoals altijd te wachten met zijn handen open. Amen. En laten we daar ook voor bidden. En in dat gebed is er ook een mogelijkheid om te zeggen, ja, ik heb het nodig om hier en nu de keuze te maken, te beslissen en echt tegen God te zeggen, ik keer terug, nu. En ik weet ervan ik terugkeer en God weet het, maar ik ga het naar hem benoemen. Dus ik heb ruimte gegeven om dat te doen in stilte, maar ook door je hand op te steken van, Heer, hier ben ik. En ik keer terug. Of ik geef mijn leven voor het eerst aan u, in het vertrouwen dat u nog steeds dezelfde God bent. En dat uw Zoon ook voor mij stierf. Laten we daarvoor bidden. Vader God, onvoorstelbaar groot, toont ook dit Bijbelboek, Heer, waar we soms zo makkelijk aan voorbij gaan, die kleine profeten daar ergens achter in het Oude Testament, waar we nooit aan toe komen als we aan het begin van de Bijbel lezen, beginnen. Heer, het is er. En het zijn geen kleine profeten. Het zijn profeten met diepe impact. Heer, dank u voor Hosea, voor zijn gehoorzaamheid aan uw stem. Dank u voor de boodschap die klinkt, Heer, waarin we boven alles een ongelooflijk helder zicht krijgen op uw vaderhart. Uw hart wat klopt tot de dag van vandaag voor het volk Israël. Uw hart dat klopt voor ons. Die zijn toegevoegd. Die zijn geënt op die edele olijfboom. Heer, wij mogen erbij, ook als heidenen uit de christenen. Christenen uit de heidenen. En dat is zo'n groot voorrecht, Heer. Dat uw vaderhart ook klopt voor ons heel persoonlijk. En dat de boodschap van de profeet ook vandaag opnieuw klinkt. Keer toch terug. Zoek het niet in de dingen van deze wereld. Zoek het bij mij. En als jij weet, dat is voor mij van toepassing. Ik zoek mijn geluk in dingen van de wereld veel te veel. En dat vertroebelt mijn zicht op God. Dat geeft hem niet de ruimte om in mijn leven te werken. Ik wil hem vertrouwen dat hij het goede heeft voor mij. Ik wil hem vertrouwen dat als ik mijn leven inricht volgens zijn principes, dat het goede is. Dat daar vervulling in is te vinden. Dat daar ook zegen zal zijn. Op een hele andere manier dan ik misschien wel heb van het woord zegen of de definitie van zegen. God, we willen geloven dat u voor ons bent. Dat u hartstochtelijk en intens van ons houdt. En als jij weet, dat is voor mij, keer toch terug. Dan nodig jij om dat op dit moment ook te uiten tot God. Door je hand uit te strekken naar de hemel, zodat ik een beetje kan bidden. Zeg, Heer, op dit en dat gebied, ik keer terug. Misschien wel met alles wat ik heb, omdat ik ben afgedwaald. Ik heb het gezocht in andere dingen, Heer. Als het voor jou geldt, steek je hand op naar de hemel. En misschien zit je hier en ben je überhaupt nog nooit tot dat punt gekomen om te zeggen van, ik kan God mijn vader noemen. Ik durf niet te vertrouwen dat ik zijn kind ben. Dan mag ik je uitnodigen namens hem. Als jij vertrouwt op het volbrachte werk van Jezus, als jij vertrouwt dat Jezus zijn zoon is, dat is stierf voor jou, dan is voor jou de weg naar het vaderhart open. Dan geeft dat het geloof en het vertrouwen en het uiten daarvan ook jou het recht om kind van de vader te zijn. Als je voor die keuze staat, dan nodig ik je uit. Geef je leven over aan hem. Dat kun je doen door je hand op te steken. Beide handen. Als teken van overgave. Hier ben ik, Jezus. Ik geloof in u, vertrouw. We zijn de mensen die hun leven op die manier willen overgeven aan God. En kind van God willen worden. Mag je hand opsteken naar de hemel. God ziet je hand. Het is niet je handen. God ziet je hand achterin. Dank u, Jezus. Dat we zo'n uniek inkijkje mochten krijgen in het vaderhart van God. En ik bid ook hier dat u deze broers en zussen die af terugkeren of zich voor het eerst overgeven aan u. Oh, dat u hen reinigt door uw bloed, Jezus. Dat u hen heiligt door uw geest. Dat u hun denken vernieuwt. Dat u hen volmaakt, Heer. Een nieuwe vervulling van uw heilige geest. Oh, en dat ze achter u aan zullen gaan, Vader. Dat ze uw stem zullen herkennen. Dat ze hun leven zullen inrichten naar de principes van uw woord en het vertrouwen dat u goed bent. Heer, dat bid ik voor ons allemaal. Al leer ons om meer te vertrouwen op uw goedheid. In alles wat u voor ons heeft. In alles wat u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen.